Goedenavond. Sommige mensen die kennen me, daar heb ik een illustere verleden mee opgebouwd bij 13 Herstel. Voor de anderen. Ik ben Altie van Aldi. Even kijken of die doet.
Ja.
Ik zal beginnen met een vooraf. Ik ga eventjes vertellen over Kharkiv en zijn omgeving. De organisatie rondom de MH17 ramp. De opbouw, het afbreken, de aanwezigheid en het vervolg van de operatie. Zoals je kunt zien bestond die uit 4 delen. De datum van de aanslag. Het moment waarop Defensie besloot om mij naar de Oekraïne toe te sturen. En mijn aankomst in Kharkiv. Ik ga het daarna over de recovery hebben. Dat is het eerste deel. Dan krijg je de redeployment. Tweede gedeelte. De interim presence. En als laatste het gedeelte Phoenix. In die volgorde ga ik de lezing houden. Er komen straks een aantal dia's. Ik zal even een moment pauze inlassen, want hij duurt nogal lang. Als er vragen zijn, kunt u mij rustig in de rede vallen en de vragen stellen. Ik ben een rasechte Betenaar. Geboren en getogen in... In Opheusden. Ik zie al duimen, dus ja, daar komt goed volk vandaan.
Ik ben getrouwd al 15 jaar met een meisje uit de been.
Kijk. Nou. Vanaf 9 januari 1978 ben ik werkzaam geweest bij Defensie. Beroepsonbepaalde tijd een tijdje als reservist. En vanaf 85 ben ik woonachtig in het mooie Weert. Mijn uitzendingen, ik ben in Joegoslavië geweest, Afghanistan en in de Oekraïne. En ik heb de rest van de wereld gezien in de functie als kassier. Dus Defensie heeft voor mij als reisbureau gefungeerd. En vanaf 1 augustus 2022 ben ik met functioneel leeftijdsontslag. Ze zeggen dan dat je heel veel tijd gaat krijgen. Nee. Vooraf aan de inzet in de Oekraïne is van belang dat je weet hoe dat de financiële wereld bij Defensie uitzag. In 2013 werd de complete financiële wereld van Defensie die werd gereorganiseerd. We hadden eerst verspreid over heel Nederland, hadden we allemaal servicepunten zitten. Iedereen kent nog wel de declaratie, als je dan geld nodig had als militair, rende je naar de kassier en die betaalde hem contant uit. Want hij wist thuis niet dat je geld gekregen had, dus had je weer zakgeld. Die organisatie die werd dus in één keer werd die naar Utrecht toegetrokken. Hij werd gecentraliseerd, want dat was makkelijker. Want dan kon je vanuit één punt kun je alles aansturen. Dus van een gespreide organisatie werd het een gecentraliseerde organisatie in Utrecht. Het FDC wordt FABK. Financiële dienstencentrum wordt financieel administratie en beheerskantoor. Ja, er komen nog veel meer afkortingen. Defensie is er sterk in. We kregen dus een centraal aangestuurde organisatie die kassiers ten behoeve van oefeningen, uitzendingen ging aansturen. Ik werkte daar als coördinator bij KNR, kas- en rekeningbeheer. Wij hadden het beheer van alle bankrekeningen en contante geldstromen van de hele krijgsmacht in beheer. De marine, die had het toch voor elkaar gekregen om een locatie open te houden in Den Helder. Het zal de marine niet zijn, hè? Die krijgen dat meestal wel voor elkaar. En de luchtmacht vond dat ze niet achter konden blijven. Dus die wilde Eindhoven ook open houden voor de boordkassen. Omdat vanaf Eindhoven natuurlijk heel veel vliegtuigen vertrekken. En elk vliegtuig krijgt een zak met geld mee. Dat is standaard bij elke vlucht. Die krijgen een zak met geld mee. Voor het geval ze ergens een noodlanding moeten maken op een vliegveld. Of wat dan ook, dan hebben ze altijd geld waarmee ze logies zo kunnen huren. Eten aanschaffen en dergelijke dingen nog meer. Ik kreeg 7 kassiers voor de hele krijgsmacht. iedereen weet, die oude organisatie, een kassier was een oude bezadigde senior adjudant. Die hadden hun tijd gehad en die zochten dan iets op en dan kon je kassier worden en had je een mooie rustige baan. In de nieuwe organisatie hebben ze dat omgedraaid. Ze zeiden van nee, we zorgen ervoor dat er jonge mensen als kassier ingezet worden. Dus ik kreeg corporaals LDA van de marine, sergeanten en een sergeant 1. Ik moest die mensen nog inleren hoe dat ze de hele proces moesten uitvoeren. Hoe ze met geld om moesten gaan. En wat ze moesten gaan doen bij die verschillende oefeningen. Toen de MH17 omlaag geschoten werd, liep ik zelf de vierdaagse. Ik liep daar met een luchtmachtmilitair. Die, toen hij dat hoorde, zei van, het is echt heel vreemd. Hij zegt, de eerste keer dat ik de vierdaagse liep, toen werd de Hercules-ramp die ontstond toen. Dat was in 1996. Hij zegt, heb ik beloofd dat ik nooit meer zou lopen. Nou, dit was de tweede keer dat hij liep. Ik kan me voorstellen dat hij nooit meer gelopen heeft. Toen ik die vrijdagavond thuis kwam, kreeg ik gelijk een telefoontje dat ik me gereed moest houden voor eventuele werkzaamheden die gedaan moesten worden naar aanleiding van de MH17 ramp. Ik was het lijntje tussen de bestuurstaf, het CDC, Commando Dienstencentra, dat is tegenwoordig het DOSCO, en KNR. En ik moest zorgen dat er voldoende mensen en financiële middelen beschikbaar waren. Maar door die reorganisatie had ik geen mensen, ik had wel geld. Vanwege mijn functie kon ik door heel Nederland, kon ik eigenlijk alle kluizen die Nederland had, kon ik openmaken. Dus ik was in staat om overal wel wat geld bij elkaar te sprokkelen, om eventueel direct mee te sturen naar het rampgebied. Dus dat was op zichzelf het probleem niet. Alleen het aanvragen van geld, het zorgen dat het geld op tijd binnen was, ja, daar gaat een poosje overheen. Maar je hebt tegenwoordig ook creditcards. Een functionaris die heeft altijd de plastic kaart bij. Defensie kan die verstrekken. Sommigen zijn op naam en sommigen niet. Maar daar zit ook weer een tijd tussen voordat die dingen geactiveerd kunnen worden. Nu duurt het geloof ik een dag, toen duurde het nog iets langer. Uiteindelijk, zat ik daar net te vertellen, ik zat vrijdagavond in een restaurant met mijn dochter, schoonzoon en mijn echtgenote waren wat aan het eten. En toen werd ik om 22:30 s'avonds gebeld door de generaal Van Hoek. En ik dacht eerst dat het grapje was. Ik denk van, ja, wie gaat me nou vrijdagavond bellen? Maar de generaal die had me in ieder geval aangezegd dat ik de zaterdag zou vertrekken. Dus zaterdag 26 juli zou ik op het vliegtuig moeten stappen. Zaterdagochtend werd ik gebeld. Ging helaas niet door en ik kwam puur door de situatie ter plaatse. Want door de strubbelingen met de separatisten was het wat moeilijk om mensen daar naartoe te sturen. Dus de hele club die eigenlijk ingevlogen zou worden, die werd eventjes on hold gezet. Tegelijkertijd kreeg ik vanuit de bestuurstaf een telefoontje, want er moest een aparte club, die moest toch naar de Oekraïne toe. En die zou dan met het vliegtuig waarmee de laatste 38 kisten aangekomen waren, zouden ze terugvliegen. En ze hadden geld nodig. Dus ik besloot om naar Eindhoven toe te gaan om te kijken of ik ze daar geld kon geven. Nou, ik stapte zaterdagsmiddags in de auto en ik wou in Burgen naar Eindhoven toe rijden, totdat mijn echtgenote zei van, nou zou je dat wel doen? Kun je niet beter je gevechtspak aandoen? Ik zei, kom. Ik zei, het is maar een klein stukje. Toen ik in Eindhoven aankwam, iedereen die kent de beelden wel van de tv, dat mensen dik langs de weg stonden. Nou, dat was op die zaterdagmiddag ook. Dus ik kwam eraan in mijn auto en ik werd tegengehouden door de politie. En ja, zegt hij, u mag niet verder. Ik zei, ja, ik zei, dat is wel goed dat ik niet verder kan. Ik zei, maar ik moet echt de vliegbasis op. Ja, zegt hij, dat kan echt niet. Ik zei, nou, ik zeg, als je dan even het ministerie belt, ik zeg dan zeggen dat je me tegengehouden hebt. Ik zeg dan, wacht even, zegt hij, wacht even. Dus hij heeft een paar collega's gehaald. Die hebben alle mensen gewoon aan de kant geduwd. Zodat ik er tussendoor de vliegbasis op kon rijden. Ja, dat geeft toch een iets vreemd gevoel. Als mensen voor je aan de kant moeten, omdat je iets moet gaan doen. Uiteindelijk is het uitstel tot 29 juli heeft er plaats van. 29 juli ben ik in het vliegtuig gestapt richting Kharkiv. En let op, Kharkiv is hetzelfde als Kharkov, maar zeggen Kharkiv nooit Kharkov. Want dat is de Russische uitspraak voor Kharkiv. En daar zijn ze tegenwoordig niet zo gelukkig mee. In Kharkiv zelf was een staf samengesteld. En die staf die was gebaseerd op de militaire grondslag. Defensie had de leading in het gebeuren in de Oekraïne. En die hebben dus op basis van de normale secties 1 tot en met 8... hebben ze een staf ingericht. Nou, de sectie 1 is personeel, 2 is de sectie stiekem, hè? Inlichtingen, 3 is operatie, 4 is logistiek en dan door en bij 8 kom je bij financieel uit. Dat werd gedaan samen met Australië, Maleisië en de Nederlanders. Dus die internationale staf die opereerde vanuit Kharkiv Palace, het modernste en duurste hotel van de Oekraïne, want de regering of het gouvernement van Kharkiv had dat hotel aangewezen als zijnde verblijfplaats voor de bezoekende landen. En ze hadden garant gestaan voor 1 week van de kosten. Ik zal straks vertellen hoe graag dat ze me daar wilden hebben. Het Nederlandse deel van die staf bestond uit defensiepersoneel, politie en mensen van buitenlandse zaken. Het landelijk team Forensische Opsporing, daar heb ik gruwelijk veel respect voor gekregen. 400 GNK, geneeskundige bataljon is dat. Die worden naar voren toe, die kunnen van alles opbouwen, hospitaals, noem maar op. Dus die zijn echt medisch onderlegd om te zorgen dat je daar, als er iets gebeurt, je verder kunnen helpen. Die mensen die werden gewoon op de vrijdag gebeld en die zijn dus groen naar de Oekraïne toegebracht. Dus die, alle voertuigen die in de Oekraïne reden van 400 GNK waren hartstikke groen. Nou was dat niet zo wenselijk, want ze moesten naar een gebied toe waar ze probeerden elkaar licht uit de ogen te schieten. En als je dan met groene voertuigen daar doorheen rijdt, dan word je ook een schietschijf. Dus we hebben die mensen gedaan, die hebben zelf geld bij elkaar gelegd in die begindagen. Die zijn naar de winkels gegaan, die hebben allemaal witte verf gehaald. Die hebben alle voertuigen wit zitten pinselen. Maar dat was de enige mogelijkheid om te zorgen dat als ze clearance kregen om naar voren toe te gaan, om met die voertuigen daar naartoe te gaan. De Scania's en zo, die kregen een blauwe van die krimpfolie over zich heen. Die werden de smurven genoemd. Die waren echt stralend blauw geworden. Maar alle voertuigen die een militaire tint hadden, die werden allemaal een andere kleur gespoten. Logistieke mensen zaten daar natuurlijk. Mensen van de inlichtingen. Verbindingen. En dan nog marechaussées en mensen van de BSB. In totaal zaten er 839 militairen. De missie heeft ook geduurd tot 1 juli 2015. Dat was de datum waarop besloten was dat ze alles gevonden hadden. Het financieel team, want je weet, een Nederlander, alles kan gebeuren in het buitenland, maar er mag niks met geld gebeuren. Als je een euro kwijt bent, heb je de grootste problemen. Dus, alles wat daar gebeurde, je moest zorgen dat er een verwerver bij was. Want alles moest via een normale defensieprocedure moest dat verlopen. Want je kan niet meer zo'n winkel binnenstappen en dingen kopen. Nu deed ik dat al, maar dan regelde ik achteraf met de verwerver dat ik die spullen gehaald had en dan werd dat toch met keurig netjes in de juiste baan geleid. Want soms vereist de actie en de snelheid waarmee je dingen moet doen en in iets andere werkwijze. Die waren gelijk de eerste dag ingevlogen. Dus die was daar vanaf het moment dat dat gebeurd is en de eerste onderzoekers naar de Oekraïne gestuurd werden, werd ook de verwerver meegestuurd. Die had wel ongeveer 7000 euro had ze bij. Met die 7000 euro moesten ze het zien te redden. De controller en de boekhouder, zal ik maar even zeggen, Die werden samen met mij op de 29e ingevlogen. En die laatste verwerven, want de eerste verwerven, die werd op een gegeven moment na 4 dagen werd die teruggehaald, want die was voor iets anders bestemd. En toen is de verwerven van de Kmar is ingevlogen. Ja, wat moet je dan aan denken? Want je bent als militaire organisatie, ga je naar zo'n rampgebied toe. Je kunt heel veel dingen zelf regelen. En op zichzelf is het ook niet zo moeilijk. Een organisatie wordt opgebouwd. De spullen worden vanuit Nederland ingevlogen. Alleen er zijn af en toe zaken die je in Nederland moeilijk kunt krijgen, maar die je daar wel nodig hebt. En als je gaat denken, dan zit je bijvoorbeeld aan heftrucks, kraanwagens. Heftrucks, die hebben we zat staan natuurlijk. Maar op dat moment hadden we ze niet. Vrachtauto's, bussen, speciale voertuigen. En met name dat speciale voertuig. Want ik zat 2 dagen in de Oekraïne. Toen kwamen de mensen van de BSB naar me toe. En die vroegen of ze een voertuig konden huren. Op zichzelf is dat geen probleem. Met de verwerven hebben we de contract opgesteld. Alleen de verhuurder die wilde $42.000 borg hebben. Nou is $42.000 op zichzelf is dat niet zo gek veel, maar voor een auto toch redelijk wat. Dus dat hebben we s'avonds keurig netjes geregeld met de verhuurder. Hij heeft zijn $42.000 gekregen en de BSB had de auto die ze nodig hadden. Naar aanleiding van die transactie, van die geldtransactie, kreeg ik van de MARCC persoonsbeveiligers om me heen. Want daarvoor, iedereen weet bij Defensie, als je als kassier op oefening gaat of je gaat ergens toe, dan loop je gewoon rond. Je hebt tas met geld bij. Niemand ziet aan je dat je heel veel geld bij hebt. Maar daar, die MARCC, die hoorde wat ik met die verhuurder aan het bespreken was. En die kwam naar me toe en die vroeg aan me van, hoe zit het nu eigenlijk met jouw beveiliging? Want vlak daarvoor had die assistente van de verhuurder gevraagd van, hey, u zult wel goed beveiligd zijn. Ja, ik ben heel goed beveiligd, hè? Militair. En zie je die mensen die zitten, dat zijn mijn beveiligers. Dat was dan goed geregeld. Nou, toen die weg waren, toen kwam die MARCC aan. Toen die zegt van, ja, maar hoe zit het nu eigenlijk met jouw beveiliging? Ik zei, niet. Ik zeg, helemaal niemand. Ik zeg, ik vind dat prima. Ik zeg, want ik kan gaan staan, maar ik wil. Nou, vanaf dat moment ben ik Geert Rolles. Want ik kreeg gewoon 6 persoonsbeveiligers. En dat houdt dus in dat als je naar de wc moet, dat je moet vertellen dat je niet meer op je kamer bent, maar ergens anders bent, hè? En als je dan ergens de stad in moet zijn, dan ga je met die mannen, ga je daar naartoe. Of je wordt met een panzerauto, word je ergens naartoe gereden. Dus je vrijheid ben je gewoon kwijt. Helemaal kwijt. Ik was heel erg blij dat op een gegeven moment de politiek besloot om iedereen weer terug te halen. Toen moesten die mannen ook weer weg en toen kreeg ik mijn vrijheid weer terug en kon ik weer gaan en staan waar ik zelf wilde.